Ding voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 13e hoofdstuk, in de eerste plaats de verzen 24 tot 30 en vervolgens de verzen 36 tot 43. Dus van Matthäus 13, de verzen 24 tot 30 en vervolgens van 36 tot 43. We lezen nu het woord Gods aldus. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en de vrucht voortgebracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van den Heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heer, hebt ge niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dit gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot een oogst, en in de tijd des oogstes zal ik tot de maaier zeggen: vergadert eerst dat onkruid en bindt het in bundels om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hem: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. Aan het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel, en de oogst is de voleinding der wereld, en de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergadert en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen, en zullen dezelfde in een vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Laat ons bidden. Heere onze God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij bidden u, wilt gij ons samen zijn, openmaken naar u toe, opdat wij gesterkt en vertroost mogen worden. Geef dat wij uw woord mogen verstaan. Wil zelf tot ons spreken en wil ons in alle nood nabij zijn. Wij dragen u op, degene van ons die het moeilijk hebben, in het bijzonder. Heere, wij bidden u voor de zieken, voor de rouwdragenden en voor alle die uw toekomst niet zien. Heere onze God, ontferm u over alle die u missen. En wil in ons leven tekenen geven van uw komend koninkrijk. En geef ons dat wij die ook mogen verwerkelijken door uw genade. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu met elkaar zingen gezang 213 in zijn geheel. Gezang. Het tekstwoord voor hedenmorgen is Matteüs 13, de versen 37 tot 39. Matteüs 13, de versen 37 tot 39. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En hij antwoordende zeide tot hem: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel, en de oogst is de volleinding der wereld, en de maaiers zijn de engelen. Gemeente des Heren, voor ons ligt ter behandeling een gelijkenis van de Heer Jezus. Ik heb daar wel meer een opmerking over gemaakt, dat zo dikwijls in de gemeente ook een misverstand bestaat, dat de Heer Jezus de gelijkenis zou hebben uitgesproken om het voor mensen makkelijk te maken. Mensen die iets anders niet begrijpen en die nu in de vorm van een verhaal het beter zouden kunnen begrijpen. Dat is volkomen in strijd, die opvatting, met wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. De Heer Jezus heeft gezegd dat het voor degenen die buiten staan raadselspreuken zijn. En dat het alleen door Gods genade, door de Heilige Geest verstaan kan worden. Hij spreekt in gelijkenissen, dat is eigenlijk in raadselspreuken, opdat men ziende niet zou zien en horende niet zou horen en men niet de enige gelijktijd tot bekering zou komen. Ik heb over die tekst kort geleden nog iets in de kerkbode geschreven en ik hoop dat u dus ook de Bijbelse betekenis daarvan verstaat. Dat is niet om mensen van het evangelie weg te jagen. Integendeel, het is juist hierom bedoeld om mensen uit de gewone alledaagse mening met de misverstanden trekken, u weet wel, die mening die u wordt opgedrongen en die alleen maar dient om ons van een omkeer tot God af te houden. Daar is de hele wereld op uit. En u vraagt Jezus aan u en aan mij om uit die massa te treden en te gaan behoren tot de gemeente. Tot zijn gemeente die hij vrijgekocht heeft met zijn bloed. Zolang je in de wereld blijft, hoor je tot die grote man. Als je eruit gehaald bent, uitgeroepen bent, dan verlaat je dat massale en dan kom je tot dat andere. En dan gaan die gelijkenissen open. Maar dan zijn ze geen raadselspreuken meer, maar geheimenissen. Toch nog geheimenissen, gemeente. Voor buitenstaanders zijn het raadselspreuken, geen makkelijke verhaaltjes. Om nu het evangelie eens een beetje makkelijk voor te stellen. Nee, zijn het zeker raadselspreuken. Het Hebreeuwse woord dat gebruikt is, heeft twee betekenissen. Raadselspreuk en heilgeheim. Ook voor degenen die geloven, blijft het geheimenis. Heel geheim. Heus wordt dan nog niet alles opgelost, broeders en zusters. Er blijven nog vele vragen, maar er wordt u zoveel gegeven in een gelijkenis, dat u door Gods genade die erin wordt meegedeeld, kunt leven. Dan nog een opmerking vooraf, die vooral van grote betekenis is in verband met de gelijkenis die wij vanmorgen met elkaar mogen behandelen. Broeders en zusters, zo'n gelijkenis, die kun je niet volgen. Als je hem op een afstand houdt, dat je zegt, nu, we gaan eens neerzitten met een zekere nieuwsgierigheid om erachter te komen wat er wel bedoeld wordt. Nee, die gelijkenis die is gegeven aan mensen die het zwaar hebben, die het moeilijk hebben in de wereld. Het is bedoeld als steun en troost en niet zomaar om eens een ogenblikje het te bespiegelen. Eigenlijk kun je zo'n gelijkenis het best verstaan in de nood. Daar moet u van uitgaan. En de vragen van een mens in nood, van een kind Gods in nood, die worden beantwoord. Er wordt door de Heer Jezus steun, kracht, troost gegeven. En ook vermaning. Laten we de gelijkenis volgen. De Heer Jezus zegt dat deze gelijkenis wil uitdrukken wat het koninkrijk Gods is. Jezus is gekomen in de wereld om het koninkrijk Gods te brengen. Dat is Gods heerschappij die deze gevallen wereld moet veranderen. Gods heerschappij, dat wil zeggen, als God heerst, volkomen geopenbaard, dan zal al het kwaad en alle verschrikking en alle onrecht, zonde en dood verdwijnen. En de Heer Jezus is niet alleen gekomen om zielen te redden, ook daarom en in de eerste plaats. Maar hij is ook gekomen om deze gevallen wereld weer te maken tot het koninkrijk zijns vaders. Dat is het nu juist. Wij zijn alle het eens dat deze wereld niet zo is zoals die moet zijn. Dat die vol smart, onrecht en verschrikking, zonde, vergankelijkheid en dood is. Jezus spreekt nu van dat geheim. Hij zegt, als hij gekomen is, is het koninkrijk God nabijgekomen. Die staat waarin alle verdriet en alle ontzetting weg is. En we met God kunnen omgaan. En alles heerlijk zal zijn. Het is nabij. Maar wat is het iets geheimzinnigs. Het is voor velen iets raadselachtigs. En daarom gaat Jezus er nu van spreken. En hij zegt dat het koninkrijk Gods te vergelijken is bij een akker waarin een mens goed zaad zaait. Het wordt beschreven dat dat zaad gezaaid wordt en dat het opschiet. En er wordt verteld door Jezus dat er een onkruid tussen blijkt gezaaid te zijn. Er is namelijk 's nachts een vijandig mens gekomen en die heeft onkruid gezaaid. En het onkruid schiet op. En dan komt daar een vraag van de dienaren van die mens die gezaaid heeft en die zeggen, zullen we dat onkruid nu uittrekken? Want het kan toch het goede zaad dat opschiet verstikken. En dan komt daar van de Heer die gezaaid heeft dat eigenaardig antwoord. Hij zegt dat de dienaren dat voorlopig nog niet mogen doen. Want dat dan tegelijk het goede zaad door het kwade zal bedorven worden. Namelijk als je het kwade uitrukt, dan ruk je heel veel van het goede daarmee uit. Het beeld is wel duidelijk. Er bestaat in Israël op het ogenblik nog een soort onkruid wat tussen de tarwe groeit. En het is bijna niet te onderscheiden van de tarwe als het opschiet. En het is ook nog zo dat de wortels zo verweven zijn met de wortels van het goede zaad, dat inderdaad dagelijks nu nog bevestigd wordt wat Jezus hier zegt, dat het eigenlijk niet kan. Pas als het is opgeschoten en de aren zijn vol geworden, dan kan het goed herkend worden. En dan is het nog wel moeilijk om het te maaien, maar dan kan het toch in ieder geval gebeuren. Dan kan het onkruid er eerst uitgehaald worden. Tot zover het beeld. En nu, gemeente des Heren, gaat het om de verklaring. Wat moet hiermee gebeuren? Het is blijkbaar ook voor de discipelen wel een bijzonder zware en moeilijke gelijkenis geweest. Het is, na al die gelijkenissen die besproken worden, vragen ze daar in het bijzonder naar, als ze thuis zijn, in het huis, bij elkaar, dus niet in het algemeen waar de scharen bij is, maar heel apart vragen ze aan Jezus, wat de gelijkenis betekent. En dan geeft Jezus dat weer in enkele woorden. In de eerste plaats, de akker is de wereld. Met andere woorden, het gaat om deze wereld, om deze gevallen wereld. En blijkbaar zaai je daar twee in. Eerste die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen, en die het kwade zaad zaait van het onkruid, is de duivel. Nog eens gezegd, het gaat hier dus niet om de beginnen, het gaat hier om de wereld, en met het woord wereld wordt bedoeld de gevallen wereld, na de zondeval, daarin wordt gezaaid door de zoon des mensen, de zoon Gods, door Jezus zelf en door de duivel. En nu komen we aan een heel moeilijke tekst, want nu staat erin dat de zoon des mensen het zaad zaait, goede zaad, en dat zijn, staat erbij, de kinderen des koninkrijks. En de duivel, die zaait het onkruid, en dat zijn de kinderen van de boze, of van het boze. Kan ook vertaald worden, dat kun je in het Grieks niet zien, het is precies hetzelfde, van de boze en van het boze. Nu staan we dadelijk voor een grote moeilijkheid. Kun je nu zeggen, zou de gelijkenis nu inderdaad uitdrukken dat de kinderen van het koninkrijk, de gelovigen, degene die gered worden, zo verklaart men dan meestal, dat die gezaaid zijn door de zoon des mensen en dat de andere mensen, de niet-gelovigen, dus gezaaid zouden zijn door de duivel, dus door de duivel in de wereld zouden gezonden worden. Is het dus zo dat het een komt van Christus en dat de andere mensen komen van de duivel? Zoals het hier op het eerste gezicht staat, lijkt dat toch wel zo te zijn. Dat is een grote exegetische moeilijkheid. Want het is toch wel te verschrikkelijk om te veronderstellen dat er mensen in de wereld zouden rondlopen die niet geschapen zijn door God, maar door de duivel. Dat zou je er dus eigenlijk uit kunnen lezen. Kijk u maar, het zaad, het goede zaad is gezaaid door de zoon des mensen, en, zegt Jezus, dat zijn de kinderen van het koninkrijk, en het onkruidzaad, dat zijn, zegt Jezus, de kinderen van de boze, dat wordt gezaaid door de boze zelf. Het is natuurlijk ontzaglijk moeilijk om op één tekst zoiets te baseren. Het ligt niet voor de hand, want mens zijn in de hele Bijbel heeft te maken met het beeld van God. En een mens kan door de duivel bedorven worden, een mens kan door de zonde verknoeid worden, en een mens kan ook door de zonde, als hij niet gelooft, verloren gaan, maar er staat toch eigenlijk nergens in de Bijbel dat de duivel mensen geschapen zou hebben. Dat heeft niet de duivel gedaan, dat heeft God gedaan. De duivel die kan ze hoogstens bederven, maar die kan ze niet scheppen. Want dan zouden het geen mensen zijn. Maar dan zit je natuurlijk met die tekst, hier staat toch duidelijk, wordt er van die kinderen gesproken. Leest u het straks nog maar na, dit is wel goed, vooral zo'n ingewikkelde geschiedenis, om die thuis nog eens na te lezen. Nu dacht ik dat de verklaring hierin zat. Het Hebreeuws dat Jezus, en ook het Aramees dat Jezus oorspronkelijk gesproken heeft hier, en dat tot ons is gekomen in de vertaling van de Griekse tekst, heeft een merkwaardig taaleigen. Als daar de uitdrukking staat zoon van, dan kan dat in de eerste plaats letterlijk zoon van betekenen. Maar het kan ook nog iets anders betekenen. Ik denk aan een uitdrukking, een Hebreeuwse uitdrukking die je allemaal goed kent. Namelijk de uitdrukking, de zoon des mensen. De zoon des mensen, wat betekent dat eigenlijk? U weet, daarmee wordt bedoeld de Messias. Jezus noemt zichzelf de zoon des mensen. Maar wat betekent nou zoon des mensen? Wij zeggen toch, Jezus is de zoon van God, waarom wordt hij nu de zoon des mensen genoemd? Ja, Hebreeuws gesproken betekent de uitdrukking de zoon des mensen, de mens bij uitnemendheid. De mens, dus algemeen, het is de mens bij uitstek. Dat betekent zoon van. Het betekent wat in betrekking staat tot de mens. Maar eigenlijk, zoon van betekent hier de mens bij uitstek. En nu moet u het hier zien. Als hier staat, de zonen van het koninkrijk, er staat eigenlijk letterlijk ook zonen, niet kinderen, de zonen van het koninkrijk, dan betekent dat niet zonder meer de mensen die zalig worden, maar alles wat in de wereld is gezaaid, wat in betrekking staat tot het koninkrijk. En als er staat de zonen van de boze of van het boze, dan wil dat niet zeggen dat daar mensen mee zijn aangeduid, maar alles wat in de wereld in betrekking staat met de boze en met het boze dat hij schenkt. Dus die uitdrukking zonen van het koninkrijk en zonen van de boze betekent wat in betrekking staat met het koninkrijk in de wereld, wat ermee te maken heeft, en het andere wat met de boze te maken heeft of met het boze. En dan wordt het beeld veel duidelijker, gemeente. Want dan staat er dat de zoon des mensen in de wereld het zaad werpt van alles wat met het koninkrijk te maken heeft. Het zaad van het koninkrijk, wat het koninkrijk Gods doet komen in de wereld, dat komt alleen door Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is het die dat geeft. En in diezelfde wereld wordt ook het boze gezaaid. En nu staat erbij dat die boze vijandige mens dat gedaan heeft, de duivel, door dat andere wat Jezus geworpen heeft in de wereld. En u ziet ook bij het eindbeeld dat het zo is. Want er staat dat als de engelen aan het eind van de tijden uitgezonden worden om te ziften, dan staat er niet zozeer in de eerste plaats dat er mensen gezift worden, ook dat. Maar dan staat er dat, en dat is dus onpersoonlijk, dat de ergernissen, de kwalijke en verschrikkelijke dingen waar we zo onder lijden in deze wereld, dat die eruit gehaald worden. Nou, en nu ik deze dingen vooraf gezegd heb, wil ik dat in ons praktisch leven brengen, want daar gaat het tenslotte om. Hier heeft de Heer Jezus een aantal vragen behandeld waar wij allemaal mee zitten. Broeders en zusters, wat is er veel zorg, moeite, kwaad, verschrikkelijke dingen in ons leven, in ons hart, maar ook om ons heen in die wereld. Ziekte, dood, onrecht, wat is die wereld vol? En wat is nou de bange vraag die mensen stellen? En ze proberen de rust in te vinden. Zou God je dat nou aandoen? Dat is een vraag die je toch dikwijls hoort. Heel praktisch. Mensen die lijden, die vreselijke pijn hebben. zieken. Doet God het je aan? En er zijn mensen die zeggen, ja, want het zal wel ergens goed voor zijn. Die willen je wijs maken dat God het je aandoet. En wat staat er nou? Dan zegt de Heer Jezus, dat boze zaad dat gezaaid wordt in de wereld, ook in de mensen, in die akker die de wereld is, en die mensen dus aandoet en doet lijden, die al die verschrikking brengt. Het is niet God, zegt Jezus, die het je aandoet, maar een vijandig mens. Die vijandige mens die gezaaid heeft, zegt Jezus, is de duivel. Broeders en zusters, ik zeg u nog eens, de gelijkenis lost niet alle vragen op. Want natuurlijk kan iemand vragen, maar waarom heeft God dan die duivel niet tegengehouden? Die boze mens. Die vraag wordt niet beantwoord. Althans nu niet. En daar moogt u ook niet indringen. Dat is u niet geopenbaard. En dat wordt u niet gezegd. En daar mag u niet over doorvragen. Maar er wordt wel dit gezegd. Dat God het je niet aandoet. Maar dat het verderf en die verschrikking. Dat de duivel het doet. Dat zegt Jezus zelf. U hoeft de hemelse vader daar niet van te verdenken, zegt Jezus. Het is de duivel die het doet. En dan moet u eens eerlijk zijn. Is dat niet een troost dat je denkt, God doet het je niet aan. En toch moet u niet denken dat God je er alleen in laat. En dat God het kwaad zomaar laat. Dat hij zegt, laat het maar gaan. En nu komt de tweede vraag naar voren die erin beantwoord wordt. Maar waarom grijpt God dan niet in? Waarom laat hij het nou allemaal maar gaan in die wereld? Zo lijkt het vaak. Ja, af en toe dan grijpt God wel in bij de ergste dingen. En wij kunnen allemaal in ons leven wel ogenblikken aanwijzen waarin we duidelijk hebben gevoeld dat God ingreep. Maar er is zoveel waarom mens om bidt en waar een mens om worstelt en het blijft maar. En nu geeft Jezus ook daarvan een verklaring, broeders en zusters. Hij zegt, kijk, als God nu aan de engelen, zijn dienaren, de opdracht zou geven, om dat kwade zaad, dat onkruid, om dat eruit te halen in deze wereld, dan zouden er verschrikkelijke dingen gebeuren. Als er nou eens aangerukt werd. Want dan zou het goede zaad mede uitgerukt worden. Dat is ook in je leven zo. En overal. Er zijn dingen die ons ten val brengen. Waarvan Jezus zegt. In die uw rechterhand u ergert. Ten val brengt, hou hem af. In uw rechteroog u ergert. Steek het uit als het u ten val brengt. Dat kan. Er kunnen dingen zijn waarbij dat kan. Maar er is ook zoveel, zegt Jezus, dat in deze wereld en in ons leven zo tussen het andere door is gegroeid. Dat als je eraan gaat rukken, dan alles stuk gaat. En het is iets verschrikkelijks. Het is ontzettend in deze wereld. Wat een onrecht. Wat een verschrikking. Je moet er toch tegen optreden. En dat moet ook. En het kan ook op vele punten. En het is geen algemene regel. Want Jezus zegt duidelijk dat er grote veranderingen kunnen komen. Dat we dingen kunnen uithakken. En afhakken en kunnen veranderen. Maar er zijn dingen. En die zijn zo verweven. Dat als er aan gerukt wordt voor de tijd, dan gaat alles stuk. Begrijpt u? God ziet het wel. En God laat het niet gaan. Maar God laat het opschieten. En dan kan het ook nog wel eens zo zijn dat met iets dat volkomen boos schijnt te zijn, er toch nog verandering kan komen. Het kan zo zijn dat een mens zo door een boze is gegrepen, dat hij eigenlijk uitgeroeid scheen te moeten worden. Maar er was nog een heel klein beetje tarwe in. En als die boze mens uitgeroeid zou worden, zou de bekering uitgesloten zijn. Daar zit ook een langmoedigheid in van het opschieten. Juist om dat hele kleine goed beetje goede zaad, wat in sommige mensen nog zit, dat dat nog gered kan worden. Gemeente, dan is het geduld Gods toch ook dit, dat het heden der genade opengehouden wordt, dat de tijd waarin de bekering nog kan plaatsvinden, dat die verlengd wordt. Gemeente, dames en heren, en dan tenslotte dit. Het is niet zo dat de afrekening niet komt. Het ogenblik komt, en het kan al eerder zijn, bij sommigen, je hoeft niet allemaal op de eindtijd te wachten, het kan in dit leven ook al eerder gebeuren, dat het zo opgeschoten is dat het kan, maar in de eindtijd in ieder geval, zendt de Heere God zijn engel uit, en dan is het duidelijk, dan kan het geen kwaad meer. Dan kan het goede zaad kan gespaard worden en het andere kan uitgerukt worden. Wat zal dat zijn, gemeente, als die engelen de wereld ingaan, als ze ziften ook in ons leven, als ze ziften in de wereld en al dat kwade, al dat onrecht, al die verschrikkingen, stuk voor stuk, eruit gehaald worden. Wat een vreugde als er eindelijk een einde aan gemaakt wordt. Als het eindelijk het verderf en de verschrikking niet meer door zal gaan. O, wat een troost. Waar kunnen we meer naar verlangen dan dat dat gebeurt? En wat is het heerlijk als het al voor die tijd in ons leven gaat gebeuren, als er al iets van mag gebeuren. We weten niet de tijd waarin God het wil. Weet in ieder geval dat hij het zal doen. Als we de dingen nu nog even herhalen, praktisch, dan kunnen we zeggen, de gelijkenis is voor degene die geloven, die dit als een heel geheim leren kennen, een grote troost. Het kwaad is verschrikkelijk. Het onrecht in de wereld en de vergankelijkheid en de dood, al die afbraak is verschrikkelijk. Jezus zegt, God doet het je niet aan. De duivel doet het je aan. En daarmee is niet geantwoord op de vraag waarom God de duivel niet heeft tegengehouden. Dat zal ons later geopenbaard worden. En nu niet. Het is duidelijk dat er veel goed door de Zoon des Mensen is gezaaid in ons leven in de wereld. En veel kwaad door de duivel. Maar het is zo dat als we dat kwade zien, dan is het zo gevaarlijk, lijkt het. Het schijnt ons te overwoeken. Maar ook dit, gemeente, het is blijkbaar niet zo dat het onkruid het andere kan verstikken in dit opzicht. Het is zo dat onkruid opgroeit en dat de tarwe ook opgroeit en dat God ervoor zorgt dat die tarwe kan blijven opgroeien. Dat God niet ingrijpt is het antwoord van zijn langmoedigheid, van zijn geduld, omdat hij de goede tarwe wil sparen en omdat hij dat kleine verdrukte nog kans wil geven om verder op te groeien. God laat het juist om te sparen. Terwijl wij zeggen, waarom grijpt God niet in, zegt de gelijkenis, is de bedoeling van God juist om te redden, om te zorgen dat het goede koren niet wordt uitgerukt voor de tijd met het kwade. En dan het einde is dit, dat in ieder geval God de zuivering zal doen plaatsvinden. De tijd komt dat alle tranen van onze ogen afgewist zullen worden. Dat er geen rouw nog gekrijgd meer is. Dat het onrecht zal verdwijnen. Dat de koning der verschrikking, de laatste vijand, de dood zal weggenomen worden. Gemeente des Heren, wat is dat heerlijk en wat is dat troostvol. Dat zal geschieden. Dat geheimenis heeft Heer Jezus ons geopenbaard. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Hij heeft de hemel geopend. Hij is het werk begonnen van het goede zaad te zaaien. En hij zal het voleindigen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 119, het 87ste vers. Psalm 119, het 87ste vers. Ontvang u de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.